Op zoek naar Musa, winter 868 na Christus. De vier jonge mensen werden opgeschrikt door een luid vibrerend gezang. Niet begrijpend keken ze om zich heen. Wat was dit? Zulk gezang hadden ze nog nooit gehoord. Bij de marktkraam waar zij zich op dat moment bevonden, moest de koopman lachen om de verbijsterde uitdrukking op hun gezichten. Hebben jullie dat nog nooit gehoord? Het is vrijdag. Het is de oproep tot het gebed. De moslims komen elke vrijdag bij elkaar in de moskee om gemeenschappelijk te bidden en naar de preek te luisteren. Niet begrijpend keek Anna de marktkoopman aan. Moskee? De man zuchtte. Ja, zeg maar een kerk, maar dan voor moslims. Wat de christenen op zondag doen, doen zij op vrijdag. Ulbo wilde weten of er veel moslims in de stad woonden en kreeg te horen dat er eigenlijk alleen in het grafelijk kasteel een vertegenwoordiger van het kalifaat was met zijn entourage en voegde eraan toe dat het binnenkort wel zou veranderen. Op de naastgelegen heuvel was een burcht in aanbouw en daar zouden soldaten worden gelegerd. Anna riep uit, welk van die twee kerken is dan een moskee? Ze wees naar twee gebouwen die in verschillende windrichtingen stonden. Ah, nee, de man wees. Dat is de toren van de abdij. Die is door de heilige Waldetrudis gesticht en daar is de Waldetrudiskerk, die later is gebouwd. De moslims verzamelen zich in een ruimte in het oude grafelijk kasteel. Daar is hun gebedsruimte. Ik heb gehoord dat ze in het zuiden wel moskeeën aan het bouwen zijn. Dat zal hier ook wel gebeuren als het aantal moslims groeit. Ulbo zei dat hij nog nooit van de heilige Waldetrudis had gehoord. Daar ging de koopman op in. Ze is officieel geen heilige, maar voor de inwoners van Bergen is ze dat wel. Haar stoffelijk overschot is begraven in de kleine kloosterkerk. 200 jaar geleden is ze hier, na de opvoeding van haar vier kinderen, een religieuze gemeenschap begonnen. En ze leefde een leven van gebed en liefdadigheid. Ze zeggen dat ze kinderen kon genezen met een kruisteken. En het geld voor de arme mensen vermenigvuldigde zich op wonderbaarlijke wijze. Ulbo was vrij sceptisch waar het zulke verhalen betrof. Waar je ook kwam, klonken dit soort verhalen. Het leek wel of de heiligen door een fanatieke boer waren gezaaid, zoveel waren er. Ze bedankten de man en liepen verder. Wat doen we nu? Vroeg Hayo. Blijven we hier of gaan we door naar Parisi? Djurre wist van een oom dat het hier in de winter best koud kon worden. In december regende het meer dan in andere maanden en ook de sneeuwval kon flink zijn. Ulbo vertolkte hetgeen Anna ook voelde. Maar ik vind het geen aanlokkelijk idee om in deze stad een hele winter door te brengen. Als we nu vertrekken, kunnen we eind december in Parisi zijn. Ja, nu we zover zijn gekomen, wil ik het einddoel graag zo snel mogelijk bereiken, voegde Anna hieraan toe. Ze besloten de volgende dag te besteden aan het aanschaffen van warmere kleding en deze nacht alsmede de volgende als pelgrims in de abdij door te brengen. In de met regelmaat neerdalende regen was het landschap moeilijk begaanbaar. Het vocht drong overal in door. In eerste instantie waren ze dankbaar toen de regen overging in sneeuw. Maar al snel merkten ze dat ze hierdoor nog minder snel vooruit kwamen. Ze kwamen weer in een groot bos terecht. Regelmatig viel er een pak sneeuw uit, een boom, en dat glibberde vaak als smelten tussen hun kleding. Allemaal werden ze wel een keer getroffen, hoe oplettend ze ook waren. Uiteindelijk werd de sneeuw weer dunner en ging over in een miserregen. De sneeuw smolt ziender ogen. Ze voelden zich ellendig. Eindelijk kwam Saint-Quentin in zicht en ze besloten hier 2 dagen te besteden aan het op temperatuur brengen van hun lijven en het herstel van hun moreel. Er was een grote abdij waar ze konden overnachten. Er waren meerdere pelgrims aanwezig. Deze bezochten de abdij om de zegen af te smeken van de hier begraven Sint-Quintinus, een missionaris die in deze streken werd vereerd en waarna de stad was vernoemd. Djurre grapte tegen Ulbo. Hey, die broer van jou is hier ook al geweest. Anna moest lachen toen ze het niet begrijpend gezicht van Ulbo zag en riep, hij heeft het over die boer die volgens jou alle heiligen heeft gezaaid. Ulbo vertrok hier op zijn mond als een boer met kiespijn. Van een monnik? hoorden ze dat Saint-Quentin de hoofdstad van Vermandland was. Een graafschap dat nog maar kort geleden was gecreëerd uit twee burggraafschappen en dat onder leiding was komen te staan van een directe afstammeling van Karel de Grote, Pepijn van Vermandland. Hij had niet lang van zijn titel en graafschap kunnen genieten, want het leger van de Omeyyaden had hem verjaagd en Vermandland bij het kalifaat gevoegd. Anna vroeg de monnik hoe het nu ging onder islamitische leiding. Mocht de abdij blijven staan? Botst het christelijk geloof niet met de godsdienst van de Moren? Nee hoor, zei de monnik. De islam beschouwt de christenen als volk van God en beschermt ons. Ze noemen ons dhimmis. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik heb het idee dat ze ons een beetje zien als een klein broertje dat de weg nog niet weet. Naderhand zei Ulbo tegen zijn vrienden dat de islamieten wat dat betreft de andersgelovigen vriendelijker en respectvoller behandelden dan de christelijke kerk in Kenhem de Friese met hun geloof in Donar en Wodan. Nadat ze bijgekomen waren van hun winterse reis vanuit Bergen, vertrokken ze naar een volgende halteplaats op de weg naar Parisi. Volgens de vriendelijke monnik was dat Compiègne. Daar zouden ze met een boot verder kunnen reizen naar hun einddoel over de rivier de Oise. Gelukkig hield het weer zich goed. Ze genoten die avond de gastvrijheid van een boer en sliepen de tweede avond dicht tegen elkaar voor de warmte in de beschutting van enkele struiken. De wind was aangewakkerd en maakte een fluitend geluid. Huiverend in deze wind hadden ze alleen de beschikking over hun lichaamswarmte. Half december bereikten ze Compiègne. Hier kwamen twee rivieren bij elkaar. Hopelijk vonden ze een koopman die bereid was hen mee te laten varen naar Parisi. Het geluk was met hen, hoewel Djerre het daar niet helemaal mee eens was. Een oudere man wees hun de weg naar een plat bodem die gereed was voor de afvaart. Op hun vraag of die boot de goede kant opging, lachte de oude. Vanaf hier kan een boot maar één kant op, stroomafwaarts. Stroomopwaarts is de rivier niet meer bevaartbaar. Tot zover hun geluk. Djerre's pech was dat de man hierna een heel verhaal over de rivier en Compiègne begon. Hij vertelde over een onderlinge oorlog tussen de Franken, waarin een grote veldslag werd geleverd bij deze stad na de dood van hertog Pepijn van Herstal. Het verhaal ging eindeloos door en bleek zich meer dan 150 jaar eerder te hebben afgespeeld. Djerre verzuchtte achter zijn hand. Hij doet net of hij daar heeft meegevochten. Zou het soms Methusalem zijn? Ulbo grinnikte besmuikt. Uiteindelijk liet de man hen gaan. Toen ze er een stevige pas inzetten naar de kade waar de boot lag afgemeerd, zei Djerre: het lijkt wel of we zelf net aan het strijdgewoel van de woeste Franken zijn ontkomen. Ik zou wel eens willen weten hoe hij het leven nu vindt onder het kalifaat. Ik ga het hem echter niet vragen, want dan zijn we zo weer 3 dagen verder en missen we waarschijnlijk de boot. Anna lachte haar heldere lach en wees: daar ligt hij. Ze konden een redelijke prijs overeenkomen met de eigenaar van de boot voor hun vervoer over de rivier. De boot mat ongeveer 8 el en was vrijwel geheel open. Het had 1 doft waarop de roeiers plaats konden nemen en had een mast met een sprietzeil. De 4-koppige bemanning was druk in de weer. De eigenaar was tevens de kapitein. Na korte tijd riep hij: we gaan schoot! En dat was kennelijk het teken om te vertrekken. Ze duwden af van de wal en werden gegrepen door de stroom, die hen in een rustig ritme bracht. Het zeil werd gehesen. Ze zouden nu stroomafwaarts blijven gaan tot de grote rivier waarin de Oise uitmondde. Anna besloot dat dit de perfecte manier van reizen was. Natuurlijk had ze eerder in een boot gevaren, maar de herinnering aan het moeizame geploeter tijdens haar vlucht van Halm naar Vellesan stond nog in het geheugen gegrift. Stroomafwaarts varen op een rustige rivier was beter dan het gesleep van een boot door ondiepte en over land. Bovendien was het wel zo prettig als een ander aan de riemen trok. Ze genoot van de reis en koesterde haar gezicht in het winterzonnetje. We varen tot aan Conflans, aan de Seine. Daar verlaten jullie de boot, want wij varen door naar het westen, naar Honfleur, zei de kapitein. Vaar je niet naar Parisi? Vroeg Ulbo. Nee, onze handel is met Honfleur. Maar het is stroomopwaarts slechts 5 uur varen naar de hoofdstad. Er is vast wel een schip dat je mee wil nemen, antwoordde de kapitein.